Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, vandaag gaan we het hebben over het kruis. Hoe we daarmee misschien toch een klein beetje beter leren leven als christen. Het thema is daarom voor mij zelfs als een soort ingeving gekomen van de Heilige Geest. Ik hoop dat de Heilige Geest onze harten raakt en onze ogen opent. Het thema: kijk doorheen het kruis naar de hemel. Laten we dan alvast beginnen met het kruisteken heel bewust te maken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vragen we aan Maria. Maria wil ons helpen om steeds beter in te treden in het geheim van het kruis van onze Heer en Meester Jezus Christus. Zijn liefde die hij deelt met de Vader in de Heilige Geest, heb jij, Maria, van heel dichtbij gezien en beleefd, tot in je diepste diep, lichaam en geest. Help ons, moeder van Jezus en ook onze moeder, om in het kruis meer te gaan zien en ons open te stellen voor het licht, de hoop, de zending en de belofte die er doorheen voor ons is weggelegd om als gelukkige, ja, stralende christenen te kunnen leven, tot heil van velen. Amen. We staan rond het kruis van Jezus Christus niet om te wenen, maar om te roemen, om er doorheen te kijken. Het nodigt ons uit, ergens dwingt het ons ook om op te kijken en een heel diep verlangen naar God te ervaren, dat in hoop kan uitmonden, in dankbaarheid, een totale ommekeer van ons hart. En ik durf zelfs zeggen, delen in de verrijzenisgenade, nu reeds. Wie van ons zou dat nu niet willen, hè? Want het is en blijft een uitdaging om in hetgeen voor de meeste mensen toch een schandpaal was en ook zo geïnstalleerd werd, maar voor ons christenen eerder een ereteken is geworden. We dragen het kruisje rond onze hals, we spelden het op onze kraag, we hangen er eentje in onze living, in onze keuken, in onze slaapkamer. Misschien is dat bij jullie niet meer het geval, maar deze uitzending kan er misschien verandering in brengen en het tot een bewuste keuze maken. Waarom niet? We horen bij hem. We behoren hem toe. Hij is ons groot voorbeeld. Hij is de persoon die zijn leven voor ons heeft gegeven. De persoon die Gods liefde, de liefde van de Vader, een gezicht heeft gegeven. Daarvan wil ik een foto overal in huis. Hij is de persoon ook die zoveel dappere en extreme goedheid heeft getoond, voorgeleefd, dat hij zelfs een bedreiging werd voor de mensen die helemaal niets wilden veranderen en de wereld, ja, wilden verdelen in hokjes van machtige en kleine. Ze wilden het graag zo houden, natuurlijk. Ja, ik weet het, je moet goed gek zijn, hè, om zoals Jezus zo radicaal te gaan leven en de liefde steeds voorrang te geven. Elke mens te zien als een broer en een zus. Zelfs je vijanden, de verraders, de mensen die een complot tegen je smeden om je uit de weg te ruimen. Als christen kan je ook een struikelsteen worden. Iemand die zo'n beetje de leuke sfeer kan verpesten of verstoren, of die tegen de schenen schopt door onrecht bij naam te noemen. Dat ze je gek verklaren, niet serieus nemen, dat is nog eigenlijk maar een zwakke vorm van vervolging. In andere landen maken christenen echt het martelaarschap mee. ben daar erg door getroffen. En ik vraag me af waar ze de moed halen. De Heilige Geest moet daar toch wel echt een tandje bij steken. Maar hier in België, is het kruis voor ons wel een inspiratiebron? Vraagteken. Is het zelfs een vreugde? Een manier van leven dat als een licht kan schijnen. Een bron van hoop voor onszelf in de eerste plaats en voor anderen die zien hoe dat wij daar kracht uit halen. En zelfs zeggen, wauw, kijk eens hoe die persoon in deze moeilijke omstandigheden, in dat lijden, fysisch en psychisch, dat die zo lichtend en blij kan stralen. Hoe die persoon er voor iedereen als een lichtpuntje is, altijd positief ingesteld. Ja, dat is meer als gezond optimisme. Daar zit meer achter. Hoe, wat en wie maakt die persoon zo? Ja, dan staan we al ver als ze zo beginnen over ons na te denken. Misschien ken je wel zo'n paar mensen, zo'n parel eigenlijk, hè? Draag daar maar goed zorg voor. Ga die maar dikwijls bezoeken. Het zal een lichtje doen branden in je eigen hart. De kwijnende vlaspit zal bij jou terug aangewakkerd worden, tot je zelf een lichtje en een vuurtje wordt in de kruisigende omstandigheden van de anderen. Maar laten we er niet op vooruit lopen, hè? Het is niet vanzelfsprekend om het kruis, ja, zo, om daarop te roemen en er doorheen naar de hemel te kijken. We zijn zelf vaak ook beproefd en we lijden in onmacht. En dan roepen we tot de Heer, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. We willen dat lijden en dat kruis wel een plaats geven, maar het is zo moeilijk. We vinden het ook soms onrechtvaardig. En dan, dat is gevaarlijk, hè? Dan beginnen we te beschuldigen, te verwijten, te grommelen op alles en iedereen. We verpesten de sfeer. En die is al niet rooskleurig. Toch is dit eindeloos proberen te herbeginnen vruchtbaar, nuttig. Laten we het nooit opgeven met iemand, ook niet met onszelf. Allee, het is het moment voor een getuigenis. Ik heb er een gevonden. Het gaat over Nicolas. Hij is 28 jaar. Hij komt uit een familie van ongelovigen. En toen hij 6 jaar was, zijn zijn ouders uit elkaar gegaan. Als puber dus miste hij eigenlijk wel een vaderlijke figuur. Iemand die, ja, als voorbeeld kon dienen, naar hem omkeek. En zoals veel jongeren, jongeren die elkaar opzoeken, is hij verslaafd geworden aan alcohol en drugs. Ja, hij wou bij de groep horen. Toch had hij een goed hart, want hij wou in feite een job kiezen om anderen te helpen. En hij is politieagent geworden. Toch zijn zijn negatieve gedachten niet weggegaan. En zijn hoop was onder nul. Hij zag het leven zo niet goed zitten. En op een dag komt hij voorbij een kerk en naast die kerk is de pastorij. En hij gaat daar aanbellen. Maar voordat ze kunnen opendoen, gaat hij terug weg. En houd u vast, hij heeft dat 8 maanden gedaan. 8 maanden is hij daar gaan aanbellen en is hem altijd weggegaan. Voordat ze konden opendoen. Ik vind dat heel lang eigenlijk. Maar op een dag lukt dat toch, dat die priester opendoet en dat Nicolas er nog staat. Dan vraagt de priester, wat wil je? Ja, ik zou meer willen weten over Jezus, maar ik weet niet waarom ik die vraag nu stel, zegt Nico. Dan zegt de priester, ben jij het die elke keer komt aanbellen en dan terug weggaat voordat hij kan opendoen? Ja, dat ben ik. En wat weet je al over Jezus? Ja, ik weet dat het een man is die kwam vanwege God en dat hij op een verschrikkelijke manier is gestorven. Oké, dan heb je de basis al. We gaan kunnen praten met elkaar. En dan vertelt hij, ik Ik heb hem verteld over mijn nachtmerries, mijn spijt, mijn negatieve gevoelens, mijn onmacht, over mijzelf en de schaamte. En toen zei die priester, heb je al van de biecht gehoord?
Ja, ik ken het woord, zegt Nico.
En de priester stelt hem dus voor om te biechten. En Nico aanvaardt het. Hij vertelt, voor de eerste keer in mijn leven heb ik toen al het kwaad dat ik gedaan had in mijn leven naar buiten gebracht. Bepaalde dingen waren heel moeilijk en dan verborg ik mijn gezicht in mijn handen van schaamte. Ik kon het niet aan, de ogen van iemand op mij te verdragen op dat moment. Ik voelde mij zo laag gevallen. Maar uiteindelijk kijk ik toch in de ogen van de priester, me afvragend, wat gaat hij nu zeggen? Gaat hij me berispen, me zeggen dat ik een vieze gast ben? Maar hij glimlachte naar mij. In zijn ogen zie ik niets dan liefde. Het is een blik die ik nooit meer zal vergeten, niet menselijk eigenlijk. En de priester zegt, op dit ogenblik is niets van wat je gezegd hebt nog van jou. Ik vestig het op het kruis van Christus. Hij moedigt me aan een nieuwe start te maken en te leren kiezen voor het leven. Hij spreekt de absolutie uit, het gebed van vergeving, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, vergeef ik je alles. Alles. Ik denk niet dat ik dat al ooit gehoord heb. Zijn leven vertelt hij dan nog even verder. Later, zegt hij, ga ik een mooi blond meisje ontmoeten, die heel gelovig is en ze behoorde tot de Emmanuel-gemeenschap samen met haar ouders. En ze spreken open over hun geloof bij hen thuis, ze bidden samen en ze nemen me op in hun familie. Mijn toekomstige schoonouders gaven mij toen ook een Bijbel en een catechismus. Een hele nieuwe wereld ging voor mij open. Een wereld waar men echte liefde beleeft. En het was werkelijk een moment om onvoorwaardelijk ja te zeggen tegen Jezus. Dezelfde Jezus die mij doorheen die priester zo edelmoedig had vergiffenis geschonken, bevestigt me toen heel sterk dat ik zijn geliefd kind ben. En ondertussen ben ik gehuwd en we hebben 3 jongens. Ik adem vrij en ik ben diep gelukkig. En dat allemaal omdat er christenen me over Jezus hebben gesproken en de vreugde aan hem toe te behoren. Ik heb de keuze gemaakt dus om elke dag mij te laten omvormen door God en me te laten voeden in die intieme relatie met Jezus in gebed en sacramenten. En het is onze fierheid dat Christus alles op zich neemt en ons enkel vraagt hem te beminnen. Dat is toch ongelooflijk. Mijn goede raad is, stel je kans tot een biecht niet uit. In enkele minuutjes kan God je hele leven omvormen. Heel eenvoudig, omdat je de moed hebt gehad bij een priester te gaan aankloppen. Doen, hè? Doen. We gaan nu even luisteren naar een mooi aanbiddingslied. Wij eren en aanbidden u. Het kruis van Jezus brengt ons tot de ware vrijheid. We mogen erin geloven dat zijn liefde alles op zich heeft genomen en hij ons redt van onze zonden. Hij laat ons inzien dat het kruis ook nu in onze tijd heel bevrijdend op ons inwerkt, nieuwe kansen schenkt zoals aan Nicola en zoveel anderen. We moeten er doorheen leren zien naar zijn blik voor ons, één en al liefde. Hij heeft er echt alles voor over gehad en nog steeds. In het leven van Jezus zien we trouwens hoe hij alle vormen van kruis, van lijden dus ook, bij anderen heeft willen verlichten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de genezingen van extreme gevallen, zoals een blind geborene laten zien, verlamde laten lopen, melaatse genezen. Hij heeft zich de wanhoop van de moeder van die jongen die gestorven was in Naïm ook aangetrokken, het dochtertje van Jairus. Dat zijn allemaal voorbeelden eigenlijk waar hij redding heeft gebracht, niet alleen maar troostende woorden, maar ook scheppend en herscheppend als de Zoon van God iets gedaan heeft. En toch is hij zelf gemarteld en gestorven aan een kruis. Hij is er niet voor weggevlucht. En dat heeft hij ook gedaan door altijd naar zijn Vader het contact te bewaren, altijd verder gekeken naar de hemel. Hij bleef verwijzen naar de Vader in zijn goede dagen, maar ook aan het kruis. Ook als hij beproefd wordt. Ja, en aan het kruis, dat is, daar kunt u wel niet inhouden van wenen en schreeuwen en zo. Dat was een onmenselijk lijden. Toch heeft hij dat kunnen doen. Hebt u zelf al eens afgevraagd als je het moeilijk hebt en lijdt? Om toch of er geen hoop is? Hebt je al ontdekt dat er mensen rondom u staan die u toch willen bijstaan, die toch aanwezig zijn en luisteren naar de zoveelste keer hetzelfde verhaal? Heb je al gedacht aan de mensen die misschien hetzelfde overkomen is als jou, of erger? Je wordt uitgenodigd tot solidariteit, misschien zelfs om een zelfhulpgroep te beginnen. En wie weet, sluit je misschien beter aan bij een gebedsgroep, waar dat je broers en zussen kan vinden die samen met jou bidden om genezing, die je versterken in het geloof. En kijken naar belangrijke figuren zoals onze paus, paus Franciscus. Ja, nu rijden ze die meestal rond in een rolwagen. Hij heeft te veel pijn, maar dat houdt hem niet tegen. Hij is een open hart vol liefde die straalt bij elke mens. En hij straalt Jezus Christus liefde uit. Je kan er toch niet gewoon naast kijken. Als je hem hoort spreken, dan hoor je die hoop telkens en telkens weer heropflakkeren zo. Hij spoort aan tot actie. Want ja, er zijn veel Simon van Cyrenes nodig en Veronica's, hè, om de mensen bij te staan en te helpen hun fysisch en psychisch lijden te dragen. Jezus heeft nooit het geknakte riet of de smeulende vlaspit gedoofd. De kwetsbare mens kan een weerbare mens worden, maar een weerbare mens kan ook kwetsbaar zijn. Ik heb op YouTube gesurfd zo en ik heb er een gezicht gezien dat mij geweldig heeft aangesproken. Waarom? Ja, het was een Joodse jongen. Hij straalde en je zag er toch die grote kwetsbaarheid van dat lijden dat hij doorgemaakt heeft en nog. Daardoorheen straalde die jongen zijn geloof echt uit. En ik heb die video beluisterd. En ik heb het mij niet beklaagd, ik vind het echt mooi. Ik dacht ook zo, daar wil ik naar luisteren, want ik ga er iets van kunnen leren. Ik hoop jullie ook. Zijn naam is Eliezer Shimon Hai, 24 jaar. Hij is omvergereden door een bus in Jeruzalem, waar hij yeshiva studeerde dus. Dat is een theologische school voor de Joodse jongeren. Hij was een Fransman van nationaliteit, maar dus naar Jeruzalem gegaan om die lessen te volgen toen hij 18 jaar was. En hij is in 2019 aangereden door een bus. 14 meter ver weg geslingerd. Zware hersenschudding, linkerheup verbrijzeld. En dus ja, hij lag in het ziekenhuis in de coma. Zijn ouders in Frankrijk worden verwittigd dat ze zo vlug mogelijk moeten komen. Want ja, ze wisten zo niet goed of dat hij de nacht toch ging halen. Hè. En ja, die ouders krijgen de uitleg en ze sturen iedereen weg uit de kamer. Want ze willen bidden. Elk langs de ene kant en ze nemen elk een hand van hem, van Shimon, vast. En ze beginnen te bidden. En inderdaad, op een bepaald moment voelt de moeder dat hij lichtjes drukt met de hand. En ze zegt, ja, goed, hij is bij ons, hij hoort ons. Kan wij dat voorstellen dat dat een groot verschil heeft gemaakt? En vanaf dan wordt er veel gebeden. Zijn vrienden van de yeshiva komen op bezoek, bidden daar. Dus alle gebedsmomenten gaan door, ook in zijn kamer. Hij is wel 4 maanden in coma geweest. En daarna nog 6 maanden moeten revalideren. En ja, dat was met zondevoeding. Hij kon niet praten. Hij deed zich verstaan met een beweging van de hand of van een gelaatsuitdrukking. Hij vertelt zelf. Nu, hè, nu kan hij dat. Ik kon niet spreken, niet slikken, niet schrijven. Ik heb alles als een pasgeboren kindje moeten herleren. Oefenen met klei om mijn functies van mijn vingers en handen te stimuleren. En mijn vader heeft mij geleerd om zelfstandig te eten met het kleinste lepeltje dat ze konden vinden. Alles ging super traag, ja. Maar de specialisten zeiden tegen de ouders, het eerste wat we moeten doen is altijd iemand in leven proberen te houden, te redden. En het lichaam heeft veel slaap nodig om te herstellen. Ze leerden dat dit geen tijdverlies was, maar een genezingsproces. Shimon zegt, het is de familie die mij de moed heeft gegeven te vechten en stilletjes aan terug op mijn benen te staan, te leren stappen, operaties te ondergaan. En nu heb ik wat vooruitgang geboekt, wat meer gewicht ook, want ik was enorm vermagerd. Maar ik heb altijd gedacht dat ik er bovenop zou geraken. Volgens de dokters heb ik ook veel te danken gehad aan mijn goede lichamelijke conditie. Ik was een sportieve gast en ik liep veel. Ik had ook altijd zorg gedragen voor mijn gezondheid en een positieve manier van denken. En ja, muziek is ook wel altijd belangrijk geweest. Maar wat mij nu het meest heeft getroffen in zijn getuigenis was zijn geloofsbelijdenis. Zo, hoe dankbaar en hoe stralend dat hij dat uitsprak. Hij zegt, dank je Hashem. Hashem, God dus, hè. Dank je Hashem dat je mij van de dood hebt gered. Hashem is daar. Hij is altijd tegenwoordig. Wat er ook gebeurt, het is voor ons goed. Het is moeilijk alle dagen, maar hij laat me zien, via zoveel mirakels, dat hij van me houdt. Dat hij er is. Hashem zendt ons. Hij is aanwezig en het gebeurt langs een medemens, een situatie. Een uitnodiging om in hem te geloven en zijn licht te leren zien. Mooi, hè? Ook de moeder heeft verteld zo over de nabijheid van het geloof van andere mensen die ze totaal niet kende. Enkele vrouwen, zo helemaal in het begin nog, die zijn komen vragen of ze mochten met haar en over haar bidden. En ze heeft dat toegelaten, maar ze kende die dus niet. Hè? Ze legden hun handen op haar schouder en hebben over haar gebeden. Ze zegt dat ze daar toch een enorme steun aan gehad heeft. Dat dat haar moed heeft en kracht heeft gegeven. En ook de vele reacties van mensen van over de hele wereld via Facebook hebben voor hem gebeden toen ze dat ongeluk vernamen, zelfs Arabische mensen. Die het vernomen hadden zo, die hebben gebeden. Conclusie, zeg ik, we kunnen niet midden het lijden en de kruisigende ervaringen in ons leven het licht zien zonder gebed. Zonder die blik naar God. En voor ons christenen, zonder die blik naar Jezus Christus op het kruis. Maar deze Joodse jongen, zijn geloof in Hashem was ook heel groot, en dat van zijn ouders, en de rabbijnen en de vrienden en noem maar op. Ze hebben hem toch geholpen om zijn kruis te dragen. En in feite hebben ze meerdere godsdiensten bijeengebracht door dat geval. Het gebed dat opstijgt als wierook voor het aangezicht van God. Dat is toch mooi, hè? Mensen terug doen opstaan, weerbaar, solidair, tot een dankbare gelovig getuige, dat er niets voor God onmogelijk is. Want hij ziet ons graag, hij wil ons bijstaan. Kijk doorheen het kruis van iedere mens die je leert kennen. Van familie, van vrienden, van vreemden. Blijf in gebed verbonden door vele kleine attenties. En dan denk ik ook nog aan iets wat die moeder ook verteld heeft. Dat was dat er elke vrijdag kwamen er mensen, dat waren vrijwilligers, snoepjes brengen voor het personeel. Om ze te bedanken omdat ze zich zo goed inzetten en goed zorgden voor Shimon. Dat is een detail, hè? Maar toch, het zijn de kleine dingen vaak die het doen om de hoop levendig te houden, zo. Maria zingt in haar Magnificat, hij verheft de eenvoudige. Shimon, zoveel anderen zoals hij, kan terug glimlachen, kan eten, stappen, spreken dat hij verstaanbaar is geworden. Dankzij vele eenvoudigen van hart, die de groot hart lichtende kleine daden van goedheid en trouw hebben gesteld. En ik denk aan Nicola, de eerste getuigenis, die ontmoette een priester. Mocht de genade van de biecht meemaken, dat al zijn zonden aan het kruis van Christus waren vastgenageld, vergeven waren. En wat een nieuw leven is hem nu geschonken. Ja, God is goed. Het kruis is er om er doorheen te kijken, naar Gods trouwe liefde. Maar vergeten we niet dat hij ook werkt doorheen ieder van ons om te helpen, waardoor het licht zichtbaar wordt en mensen door het kruis heen de hemel leren zien. Nu gaan we even tijd maken om het Angelus te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, wij willen doorheen het kruis leren kijken naar de hemel. Eigenlijk zie ik er een grote wereldkaart doorheen verschijnen. Wanneer jij daarop hangt, dan zien we ook het lijden van de hele wereld in jou opgenomen. Van noord tot zuid, van oost naar west, door jou omarmd. Niets van het lijden dat ons overkomen is, of ons nu overkomt, of nog zal komen, is jou vreemd. Je gaf ons Maria, als moeder, om de baresferen van de nieuwe mens door te maken. Met haar willen we kijken naar het kruis en ons laten meenemen, zoals gewillige leerlingen in deze leerschool van hoop, geloof, liefde tot het uiterste. Jezus, tegen de heilige Juliana heb je gezegd, kom kijken, ik zal je laten zien. Je nodigde haar uit naar je geopend hart te kijken op het kruis. En wat ziet ze? Een immens grote verlichte feestzaal. Daar bevinden zich samen mannen en vrouwen van alle generaties. En dat van bij het begin van de mensheid. Ze begreep en zag wat God verlangt en waar we naar op weg zijn. En ze getuigt, het is me getoond voor jullie allen als troost, als een vreugdevol vooruitzicht, als een belofte op een eeuwig geluk voor ons allen. Maria, jij kan ons helpen, beter dan wie ook, om binnen te gaan in dit mysterie van het kruis en er doorheen te leren kijken in het geopend hart van Jezus en in dat mooie, hoopvolle visioen te delen. Jij bent bij iedere van ons, op elk moment van ons leven aanwezig om ons te helpen groeien in dat geloof. In dat dieper zien en verder kijken. In dat nieuwe licht op de werkelijkheid waarin we leven. Ja, ik wil kijken naar het mooie, het edele, het goede dat in mensen opkomt door een ingeving van de Heilige Geest. Om mensen nabij te zijn, trouw te blijven, attenties te hebben, woorden van troost en hoop te spreken. Te delen waar het nodig is, waar ze van leven. Lof en eer aan u, Heer Jezus. Ja, ik wil kijken naar de stralende mensen die lijden en zichzelf wegcijferen. Om nog interesse en solidariteit te tonen met anderen en een opmonterend effect hebben op hen die hen bezoeken. Lof en eer aan u, Heer Jezus. Ja, ik wil kijken naar de vele vrijwilligers en trouwe bidders in de kerk of gewoon thuis in hun zetel, die alles volgen, wereldwijd, en niets zomaar wegzappen, maar met jou aanbieden, opdat velen de hulp zouden krijgen die jij, Jezus, hebt gekregen via de aanwezigheid van je moeder, van de vrouwen, van Johannes en de vele onbekenden, die het toch niet opgegeven hebben je te volgen, hoe bedreigend de situatie ook was. Lof en eer aan u, Heer Jezus. En ik wil eindigen met het mooie gebed van Edith Stein, de heilige Theresia Benedicta van het Kruis, Benedicta van het Kruis, gezegende van het Kruis. Heer, laat mij blind de wegen gaan die de uwe zijn. Ik wil uw leiding niet verstaan, ik ben uw kind zo klein. U bent God, mijn vader, vader van de wijsheid. Al voert men weg ook door de nacht, u brengt mij nader in uw nabijheid. Heer, laat geschieden wat u wil. Ik ben bereid, ook als u nooit mijn verlangen stilt in deze tijd. Want u bent Heer, ook van deze tijd. Het wanneer
behoort alleen aan u. O, schenk me eens te mogen zien. Doe alles zoals u het bedenkt in uw liefdevol verlossingsplan. En als u stil ten offer wenkt, maak dan, Heer, dat ik het kan. Leer me nooit meer toe te geven aan dat kleine ik van mij, dat ik enkel nog mag leven, stervend aan mijn ik voorbij. Amen. We gaan, om te eindigen, luisteren naar een lied van Thézé, God, u bent liefde. Dank u voor uw aandacht.
Wat zouden wij zijn zonder mij?